Censuur, steeds meer censuur. U luistert naar React Gesprek van reactnieuws.net, nieuwsmedium op het internet. Mijn naam is George Remmerswaal, ik ben redacteur van de Webstack. En ik ontvang voor dit onderwerp over de censuur Rob Verrijken in de uitzending. Hij is jurist en schrijver. En zijn laatste artikels op React Nieuws kunt u nalezen via de verwijzing ook onder deze podcast. Welkom Rob.
Goedemiddag George.
Nou, we gaan het hebben over censuur. Dat heeft vooral ook van doen doordat we vandaag ook als nieuwsmedium zien dat dat enorm aan kracht aan het winnen is. Dus dat dat enorm gevolgen ook heeft. Nou, censuur zou ik zelf duiden als de huidige macht die de informatievoorziening probeert te controleren en van andere geluiden, oppositionele geluiden probeert af te knijpen. Hoe zou jij dat omschrijven of zie je helemaal geen censuur vandaag de dag?
Ja, ik denk dat we inderdaad op dit ogenblik heel verontrustende evoluties meemaken. We zien inderdaad dat de censuur oprukt. De censuur wordt altijd maar dwingender. En censuur betekent eigenlijk het afkondigen vanuit de staat van eigenlijk een preventief taboe op een aantal meningen. En als ik als jurist nu kijk naar de voorbije decennia, dan kan je daar in België, en ik vermoed dat dat in Nederland ongeveer gelijklopend is, dan kan je daar perfect de tijdlijn schetsen. Je kan dan zien dat eigenlijk het eerste grote taboe dat verankerd is, eigenlijk het hele taboe is rond de Tweede Wereldoorlog en alles wat daarmee samenhangt. Een aantal feiten en gebeurtenissen mogen niet meer op een bepaalde manier besproken worden. Dat was het eerste taboe. Kort daarop is de tweede golf gekomen met de zogenaamde antiracismewetten. Daar heeft men dan een nieuwe reeks taboes ingevoerd, zaken waarover je niet meer mocht spreken. En de derde golf waar we nu in zitten en die eigenlijk nog volop aan het rollen is, dat is eigenlijk de golf waarbij een heleboel, ik noem dat de troetelgroepen van het politiek correcte regime, allemaal op dezelfde manier moeten beschermd worden, tussen aanhalingstekens, als dus de groepen die voordien al beschermd waren. Hè. De eerste groep was de zogenaamde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de volgende groep waren dan de vreemdelingen, en nu zie je dat dat uitgebreid wordt naar, eerst waren het transgenders, dan waren het homoseksuelen, en nu merk je dat het bijvoorbeeld ook richting gaat een taboe om nog iets te zeggen over bepaalde uitwassen van het feminisme bijvoorbeeld. Dat wordt ook altijd maar moeilijker. Ook het formuleren eigenlijk van bepaalde conservatieve meningen wordt altijd maar moeilijker. Je moet vaststellen dat pakweg 20 jaar geleden kon je nog vrij rustig zeggen dat je tegen abortus was. Mm-hmm. En kon daar nog een beschaafd gesprek over gevoerd worden in de mainstream media. Wel, nu moet je vaststellen dat als relatief onschuldige groepen een keer een optocht willen houden voor het recht op leven, dat die werkelijk worden behandeld als halve criminelen. Hè. Die krijgen ook onmiddellijk die lading verwijten, nazi's, fascisten en ook zelfs een dosis straatgeweld te verduren. Dus je ziet inderdaad hoe het eigenlijk met de dag erger wordt.
Ja, we hebben het dan inderdaad over de censuur na de Tweede Wereldoorlog. Inderdaad, jij omschrijft goed die drie stappen eigenlijk. Je zou inderdaad kunnen zeggen, of dat was eerst mijn idee, van de censuur is begonnen met die antidiscriminatiewetgeving in de jaren 60 is dat geloof ik gekomen. Maar jij beschrijft eigenlijk dat al eerder het geval is. Eigenlijk al direct na de Tweede Wereldoorlog met de slachtoffers heilig verklaren en dat daar ook geen kritiek op mogelijk was. Of begrijp ik dat niet helemaal goed?
Nee, inderdaad. Dat was de start. En dat is toen, want ik herinner mij, hè, dus op het ogenblik dat in België de anti-revisionismewet werd goedgekeurd, zijn er velen die gewaarschuwd hebben: let op, nu voer je een wet in om dus de zogenaamde waarheid te beschermen over een bepaald historisch feit, waar eigenlijk heel weinig mensen aan twijfelen. Maar je creëert hier een ontzettend gevaarlijk precedent, want allerlei andere groepen gaan dat nu als voorbeeld zien en gaan willen dat hun waarheid ook in een wet verankerd wordt. En dat dus het twijfelen aan die waarheid, tussen aanhalingstekens, ook strafbaar zal gesteld worden. En inderdaad, die waarschuwing is uitgekomen, hè. We zitten op een hellend vlak. Waarbij alsmaar meer groepen vinden dat ze recht hebben op bescherming. En het gaat eigenlijk, ja, het is wel interessant om te merken, waarheid is in heel die discussie eigenlijk het gevaarlijkste begrip. Waarom? Wij hebben soms de neiging om te denken dat onze voorouders, ja, dat die primitief waren en zo, maar als grote geschiedenisfan valt het mij altijd op dat, als ik boeken over de geschiedenis lees, dat onze voorouders eigenlijk voor een groot stuk op dezelfde manier dachten en handelden dan wij zelf. En er is dus in onze geschiedenis eigenlijk nooit censuur uitgevoerd of toegepast, waarbij de mensen die dat deden zegden: wij handelen hier om de machthebbers te beschermen. Wij handelen hier om te censureren. Natuurlijk niet. In elke periode van onze geschiedenis is dat gebeurd onder het voorwendsel: we moeten de waarheid beschermen. Onze lage landen zijn natuurlijk gekenmerkt door dat gigantische conflict tussen protestanten en katholieken. Daar is 100 jaar oorlog over gevoerd. Wel nu, heel die repressie, heel die censuur, heel die terreur vanuit dat katholieke bewind hier in het zuiden tegen de protestanten, hè, met brandstapels toe, dat is altijd gevoerd onder de vlag van de waarheid. De inquisiteurs hebben altijd gezegd: wij verdedigen de goddelijke waarheid. De katholieke kerk vertelt de goddelijke waarheid. En dus die protestanten zijn gevaarlijke mensen, want die vertellen leugens. Die maken de mensen leugens wijs. En dus moeten die verbrand worden, dus moeten die gecensureerd worden. En dat is werkelijk een constante, hè. We hebben bijvoorbeeld, neem een ander voorbeeld, de Franse Revolutie. Hè, dus het hoogtepunt van die ontspoorde Franse Revolutie, dat komt onmiddellijk daarna met de terreur. Hè, honderden mensen worden op de guillotine gesleept, wordt het hoofd afgehakt. Wel nu, het is toch wel opmerkelijk dat die terreur dus uitgevoerd wordt door een instelling en die noemt zichzelf het Comité du Salut Public. Dus een comité dat zegt: wij handelen voor het publieke welzijn. Dus de censuur, de terreur, wordt niet uitgevoerd om u te kwetsen. Nee, wij verdedigen uw politiek welzijn, uw publieke welzijn. En daar zie ik dan toch een parallel met wat we vandaag meemaken, hè. Men krijst werkelijk in de parlementen om censuur op de sociale media. Men eist dat rechtse meningen worden geschrapt, dat accounts van zelfs de president van Amerika wordt geschrapt. En men zegt: we doen dat niet omdat we censuur willen, absoluut niet. We willen de mensen alleen beschermen tegen fake news. Dus men wil weer de waarheid gaan dienen. Net zoals die Franse revolutionaire, net zoals de Spaanse Inquisitie. Dat komt altijd terug. En een waarheid is dus, ja, voor mij zo'n beetje het gevaarlijkste argument dat je kan aanhalen. Want dat zal hoe dan ook altijd leiden tot de meest brutale censuur die je je kan voorstellen.
Ja. Ja, het hoort volgens mij ook wel heel erg bij een autoritaire overheid die, ja, die inderdaad een waarheid heeft. En ja, daar kan eigenlijk niks, daar kan men eigenlijk niks aan afdingen, zeg maar. Dat is het, in plaats van dat je een democratische koers kiest, waarbij je eigenlijk de bevolking kritisch opvoedt en kritische. Ook de mogelijkheid geeft om kritisch na te denken, zeg maar. Want wij hebben daar zelf ook over geschreven, over hoe nou zo'n Nederlandse regering of een Belgische regering met die sociale media omgaat. Dat is dus een repressieverzoek tot tot bepaalde meningen daar weg te halen. En eigenlijk dus eigenlijk naar de bevolking zegt van wij weten wel wat goed voor jullie is. En dan een Poolse regering die eigenlijk het omgekeerde doet. En mensen de middelen geeft, dus eigenlijk de inwoners de middelen geeft om juist die sociale media bedrijven, nou, niet per se aan te pakken, maar de mogelijkheden geeft zodat, zodat mochten hun berichten verwijderd worden om, om daar iets tegen te doen. Dus dat is wel een opvallend verschil in deze tijd. Maar zelf heb ik wel echt het idee dat dit een autoritaire, of daar lijkt het heel erg op, dat dit dat dit autoritaire keuzes zijn. Dus dat ook een verschil is tussen een democratie en het democratiseren van de bevolking. En ja, zeg maar, juist de bevolking de onderhouden, dus de autoritaire keuze. Hoe zie jij dat?
Ik denk dat dat een volledig juiste inschatting is, hè. Wij worden hier constant eigenlijk dagelijks gevoed met de propagandaleugen van het regime van ja, de West-Europese landen, dat zijn democratische landen, maar dus Hongarije en Polen, ja, dat zijn landen die ergens van het pad afgegleden zijn, die zijn veranderd in autoritaire staten waar allerlei onnoemelijke dingen gebeuren. Ik kan alleen maar iedereen aanbevelen om zo vlug als het mogelijk is om eens een reisje te boeken naar Oost-Europa, naar een van die landen, om daar dus echt eens rond te reizen, met de mensen te praten. En dan zal je vaststellen dat ja, zij zijn de landen die nog op het juiste spoor zitten. Hè. Daar wandel je als Europeaan nog veilig rond in de stad, ongeacht het uur, ongeacht de wijk. Je hebt daar inderdaad regeringen die een ruime democratische legitimiteit hebben bij de bevolking, die ruime meerderheden halen bij verkiezingen. En die inderdaad het beleid voeren dat in overeenstemming is met wat het volk wil. Zij zijn dus inderdaad de echte democratieën. En zij kijken met grote ogen naar eigenlijk ja, hoe onze regimes, ik noem dat de links-liberale regimes, altijd maar verder van het padje afdwalen. Hè? Want inderdaad, de autoritaire oproepen tot censuur, die gebeuren wel degelijk hier. Wij zijn er trouwens het slachtoffer van. En mensen die dat dan ontkennen, die nodig ik dan altijd uit van ja, post gewoon eens op Facebook een onschuldig afbeeldingetje van ons meest onschuldige kindertraditie, namelijk Zwarte Piet. Als je dan vaststelt dat je gecensureerd wordt, ja, wie leeft er dan in het vrije land? Hè? Leven wij dan in het vrije land of leven de Hongaren en de Polen in het vrije land? Het is vrij eenvoudig om het proefondervindelijk vast te stellen.
Ja, en als je inderdaad zou zeggen van wie of wat doet nou die censuur, waar is het op gericht? Is het op de gehele bevolking of het kritische denkende deel of juist op rechtse organisaties tegengericht? Want het valt wel op dat, zeg maar, als je het over het migratievraagstuk hebt of over, ja, wat ook door jou aangehaald, de het genderverhaal en de, maar ook inderdaad andere sociaal-ethische vraagstukken als abortus, dat over het algemeen wel rechtse organisaties zijn. Heb jij het idee dat echt rechts gedoeld wordt? Of dat het ja, zeg maar elke kritisch denkende burger wordt het slachtoffer is hiervan?
Wel, ik moet zeggen, tot voor enkele maanden, George, zou ik op jouw vraag geantwoord hebben. Ja, het is duidelijk dat alleen rechtse meningen en rechtse politici worden geviseerd. Maar dan moet je toch wel zeggen dat heel deze coronacrisis ja, toch ook wel zorgt voor voortschrijdend inzicht. Hè, dat je toch wel moet vaststellen dat er bepaalde groepen zijn die op een bepaald ogenblik midden in zo'n coronacrisis een afwijkend inzicht formuleren. En we hebben voorbeelden gehad van, ik zeg maar wat, hè, hier in dit land herinner ik mij dat op een bepaald ogenblik een aantal medici een open brief hadden gestuurd aan de regering om vraagtekens te plaatsen bij bepaalde aspecten van de coronamaatregelen. We hebben hier ook een voorbeeld gehad van juristen Die dus een brief hebben geschreven om te zeggen: kijk, we zouden in dit land ook zo'n coronanoodwet moeten hebben, zoals jullie in Nederland al hebben, omdat ja, je kan de vrijheden van de mensen niet zomaar inperken zonder wettelijke basis. En dat is in België nog altijd zo. En ik heb dan toch met enige verbazing moeten vaststellen dat eigenlijk heel die machine van de leugenpers, die dus normaal gezien elke dag draait met propaganda tegen rechts, dat die eigenlijk feilloos onmiddellijk het vizier richtte op die mensen. En dat die mensen, die eigenlijk dat nog nooit hadden meegemaakt, tot hun grote verbijstering dus ook te horen kregen dat ze dom waren, dat ze zich dringend moesten gaan bijscholen, dat ze verwarring zaaiden, dat ze, ja, want dat waren dan de nieuwe woorden, dat ze complotdenkers waren. En dat vond ik ook wel een heel veelzeggend woord. Dat ze corona-ontkenners waren. Nu, ik verwees daarnet naar dus het installeren van de anti-revisionismewet in de jaren 80, 90 als eerste vorm van zo'n censuurwet. Wel, dat was natuurlijk gericht op wat men dan noemde de holocaust-ontkenners.
Ja.
En ook de mensen die die holocaust niet ontkenden, maar die alleen maar een paar kritische bedenkingen plaatsten, die werden allemaal mee in die zak gestoken. Dat waren allemaal ontkenners. En nu stel ik vast dat je in die coronacrisis net datzelfde mechanisme krijgt. Dus je moet daar toch wel vaststellen, ja, dat je hier een liberaal regime hebt dat op een bepaald ogenblik zijn dogma's poneert. Hè? Of het nu gaat over geschiedenis, of het nu gaat over immigratie, of het nu gaat over COVID-19. Dat dan heel die propagandamachine in actie schiet, al die leugenpers die maar één boodschap brengt, de boodschap van het regime. Ja, en al wie eigenlijk een kritische mening uit, die wordt geviseerd met alle mechanismes ja, die het regime ter beschikking heeft. Hè. De censuur, de bedreiging. Ook, en dat is door sommige mensen terecht al aangestipt, een vorm van sociaal isolement. Hè, dat wordt niet uitgevoerd via vonnissen en opsluitingen, maar dat is een sociaal isolement. Hè. Plotseling word je niet meer uitgenodigd in tv-studio's, plotseling worden je teksten niet meer gepubliceerd in tijdschriften, plotseling gaan de carrière-mogelijkheden bij universiteiten gaan die toe. Ja, dat zijn eigenlijk subtiele vormen van een dictatoriaal regime die spijtig genoeg ook in onze landen overal merkbaar zijn.
Ja, het is inderdaad heel knap hoe men dat, hoe men bepaalt, hoe men druk op een gedeelte van de middenklasse, of in ieder geval de gedeelte van het maatschappelijk middenveld kan zetten. Dat die ja, inderdaad in één keer beslissen om columns te gaan of artikelen te gaan weigeren en mensen uit bepaalde organisaties zetten. Die enorme druk die inderdaad, als je wat inderdaad goed zegt, als die propagandamachine gedraaid wordt en op iemand gedoeld wordt of op een groep gedoeld wordt, hoe men dat, hoe krachtig dat eigenlijk is. Denk aan een ander voorbeeld is toch ook wel de kritiek op wat in Rusland, of eigenlijk de verhouding tussen de EU en Rusland. Op een gegeven moment is dat gedraaid. Nu was Poetin de duivel en Rusland een rampzalige plek om te leven. En vanaf dat moment is ook die machine zo tegen zo'n groep mensen ingezet. Inderdaad, ook als ze maar kleine bedenkingen hadden. Dat is toch enorm knap en aan de andere kant natuurlijk enorm gevaarlijk. Dus dat zijn hele terechte, hele goede opmerkingen. Dus jij denkt eigenlijk dat de censuur die doelt, kan zomaar, en dat is ook de grote waarschuwing, kan ook zomaar jou treffen, zeg maar. Mocht je in één keer opvattingen gaan ontwikkelen die contrair zijn aan wat het regime op dat moment vindt.
Absoluut,
Ja.
absoluut. Dat is ook het doel, hè. Men rolt de censuur uit en eigenlijk door voorbeelden te stellen, creëert men in de samenleving een enorme vorm van zelfcensuur. Hè, mensen gaan
Ja.
zichzelf censureren. Er zijn daar Ja, er zijn daar een massa voorbeelden van te geven, hè. Er zijn muzikanten die weten van, ja goed, als we op bepaalde gelegenheden gaan optreden. Wij hebben hier in Vlaanderen het voorbeeld gehad van de zeer populaire muziekgroep The Strangers. Ja, die mensen die deden één keer een optreden voor het Vlaams Blok. En die werden dan eigenlijk door de staatsomroep, de VRT, zeer openlijk verbannen. Er werd ook openlijk gezegd, wel, jullie hebben opgetreden voor het slechte Vlaams Blok. Nu komen jullie in de VRT-studio's nooit meer aan bod. En zo is het ook gegaan. Dat heeft 20, 25 jaar geduurd. Ja, en voor een muziekgroep is dat natuurlijk een catastrofe. Dus wat het regime op die manier doet, is natuurlijk de dissident straffen. Hè, dat doen ze hier. Maar ik denk dat eigenlijk de voorbeeldfunctie. Ja, men executeert iemand op de brandstapel en de bedoeling is vooral dat de 500 mensen die er rond staan dat goed gezien hebben, hè, en de waarschuwing krijgen, denk eraan, de volgende die voor het Vlaams Blok iets doet, die ondergaat het volgende, die gaat hetzelfde lot. En sindsdien, dat is ook een feit, in de ganse muziekscène van Vlaanderen zit er angst. Zangers, zangeressen, groepen, zelfs diegenen waarvan ik weet dat ze een Vlaams nationale overtuiging hebben, wel, die houden die overtuiging strikt privé. En als je die mensen op een festival ontmoet en je praat daarover, dan kijken die schichtig rondom zich om er toch maar zeker van te zijn dat er niemand per ongeluk daar een woord van zou kunnen opvangen. Dus ja, wat men vooral doet is voor beelden stellen, hè, om mensen te brengen tot zelfcensuur, zodanig dat ze hun eigen mening voor zich zouden houden. Dat is ook
Ja.
censuur.
Ja, inderdaad. Ja. Je hoeft niet altijd. Het is een soort beetje maffia-idee toch wel van dreigen met geweld is vaak al genoeg. Hoef je het niet eens echt te gebruiken, zeg maar. Als mensen weten van ja, als je bepaalde dingen doet, dat dat negatieve gevolgen kan hebben, dat al vaak voldoende is om een hoop mensen het zwijgen op te leggen. Ja, dat is
Absoluut.
inderdaad. En wat mij ook wel opvalt is, ik heb zelf mezelf een aantal keren naar demonstraties geweest van tegen de coronamaatregelen. En die mensen hebben daar, die zijn toch ook echt verbaasd over de enorme kracht of de enorme negatieve aandacht die zij te verwerken krijgen. En ook wel verbaasd zijn zij over wat we nog niet besproken hebben, denk ik, de hypocrisie van het regime. Dus enerzijds mag je niet demonstreren mag je niet demonstreren gedurende de coronamaatregelen, maar dan mag wel Black Lives Matter, die mogen dan wel demonstreren. En zij dan niet. En de politie grijpt bij die coronamaatregelen in, heel hard. En bij dat Black Lives Matter dan weer helemaal niet. Dat wordt dan zelfs vanuit de burgemeestersposten aan toe aangejaagd, zo'n demonstratie. En dat zie je dan ook natuurlijk in de pers terug. Van de een die oproept tot geweld, die staat morgen al voor de rechtbank. En bij de ander, die kan dat straffeloos doen, oproepen tot geweld.
Ja.
Is dat ook zo in zeg maar in Vlaanderen het geval dat er zo duidelijk hypocriet is vanuit de macht?
Absoluut, absoluut. En ik denk dat dat op dit ogenblik ook een van de grote verklaringen is waarom je die gewelduitbarstingen in Nederland ziet, hè. Ik merk ook bij Vlaamse jongeren dat er een enorme frustratie is over de twee maten en twee gewichten die gehanteerd worden, hè. Enerzijds heb je dus de strengst mogelijke coronaregels die hier van kracht zijn. En laat ons zeggen, het Vlaamse platteland worden die op een draconische manier toegepast, tot in het absurde, hè. Mensen krijgen gigantische coronaboetes omdat ze met elkaar in een auto zitten en ergens naartoe rijden. Of mensen krijgen een boete omdat ze tijdens het fietsen even uitrusten op een bankje. Dus dat is werkelijk. Alle proportionaliteit wordt daar overboord gegooid. En anderzijds weet iedereen dat in de vreemdelingenwijken van Brussel die regels gewoon niet worden toegepast, niet worden gehandhaafd. Omdat het regime ook wel weet van ja, als we daar de regels willen toepassen, dan moeten we het leger ontplooien, hè. Dat is de enige manier om daar regels te doen naleven. Je kan ook niet verwachten. Je zit daar met de wijken. Ik heb ooit een tijdje geleden de cijfers gezien van Borgerhout. Dus men zegt nu, de illegale economie in Borgerhout is groter dan de legale economie. En dat betekent dus dat als jij daar rondrijdt, dat overal illegale handeltjes zijn. Illegale cafés, illegale garageboxen die gebruikt worden om dingen te kopen en te verkopen. Heel die samenleving draait daar op de illegaliteit. Ja, hoe kan je nu verwachten dat vreemdelingen die het dus gewend zijn, dat er geen enkele wet rond belasting of btw voor hen van toepassing is? Ja, hoe kan je dan verwachten dat die plots een coronaregel gaan respecteren, dat je altijd een maskertje moet dragen en 1,5 meter afstand moet houden? Dat is belachelijk natuurlijk. Dat kan je alleen handhaven als je daar dus ook de politie ontplooit. En het regime wil dat niet, doet dat niet. En het is die enorme... Ja, dat enorme verschil in behandeling, waarbij Vlamingen echt veel strenger worden aangepakt, dat voor heel veel kwaad bloed zorgt. En ik moet zeggen, de laatste tijd, je kan dat betreuren, maar ik stel dat vast, ja, ook voor kwaad bloed zorgt ten aanzien van Vlaamse politieagenten. Hè. Want die worden nu natuurlijk gezien als deel van het probleem. Vlaamse jongeren worden op een heel strenge, kordate manier aangepakt, krijgen een klap met de knuppel als ze niet vlug genoeg opzij gaan. Ja, terwijl in die vreemdelingenwijken wordt alles met de mantel der liefde aangepakt. Die agenten zijn ook daar natuurlijk aan handen en voeten gebonden. Die weten, als we in die vreemdelingenwijken ook maar even stevig aanpakken, dan krijgen we onderzoeken, dan krijgen we onderzoekscommissies in het parlement, dan krijgen we alle mogelijke bagger over ons. Dus ook de politie begint inderdaad, ja, met twee maten, twee gewichten op te treden. Zoals je het daarnet al zegde, het gerecht begint dan veel lakser op te treden ten overstaan van vreemdelingen dan ten overstaan van Vlamingen. En dat zorgt momenteel voor heel veel onvrede.
Juist. Als we kijken wat je ook al aanhaalde van waar komt nou die... waar komt het nu vandaan, zeg maar, die de censuur? Is dat, jij gaf aan van dat het over sprak van een linksliberaal regime. Hebben we het dan over de Belgische linksliberale regering of de Europese? Of komt die censuur uit delen van dat regime? Hoe zie jij dat?
Wel, wij leven in feite in een... In gans West-Europa, in een heel eigenaardige tijd, een heel bijzondere tijd, waar eigenlijk voor de eerste keer in vele decennia de drie traditionele families geen democratische meerderheid meer hebben. Uiteindelijk, sinds de Tweede Wereldoorlog, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland ook, zijn gedurende meer dan een halve eeuw heel stabiel in de hand gehouden door die drie traditionele politieke families. Christen-democraten, socialisten en liberalen. Nu, op dit ogenblik denk ik dat het correct is om dat allemaal als liberalen te omschrijven. Want dat wordt overal ook vastgesteld. De verschillen tussen die drie families zijn eigenlijk grotendeels verdwenen. Eigenlijk is dat momenteel te beschouwen als één politieke stroming. Die zichzelf ook zo omschrijft. Hè. Die zegt van wij staan voor de liberale waarden van de verlichting, claimt men.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk één conglomeraat geworden. En het grote gevaar is dat zij eigenlijk niet bereid zijn om te aanvaarden dat zij democratisch gezien in een minderheid gesteld zijn. Zij zijn, denk ik, mentaal daar nog niet aan toe. Zij vinden dat zij het gelijk van de geschiedenis aan hun kant hebben. Ze zeggen dat soms ook vrij openlijk. Hè? De uitdrukking van wij staan aan de juiste kant van de geschiedenis is iets dat door liberalen in België geregeld gebruikt wordt. Dus zij zien zoiets van, ja, zij zijn een soort witte ridders op een paard en zij moeten de draken bestrijden. En de draken, dat zijn al degenen die het niet met hen eens zijn. En ja, dan beginnen ze etiketten te plakken. Hè. Dat zijn de populisten, dat zijn de extremisten, dat zijn... Ja, en daar zit die botsing in die momenteel aan de gang is. Mm-hmm. Zij zijn dus democratisch in de minderheid en zij willen dat niet aanvaarden. En ik denk dus eigenlijk dat heel die censuurgolf die we nu meemaken voor een belangrijk stuk geïnspireerd is door hun angst en hun zwakheid. Zij voelen in feite de grond onder hun voeten wegzakken. Zij voelen dat het volk hen niet meer volgt. En zij denken, hè, zoals wel meer regimes die beginnen te wankelen en weg te zakken, zij denken dat ze tijd nog kunnen keren door meer repressie en meer censuur. Ik Ik heb het genoegen gehad van de voorbije jaren lange tijd te verblijven in Oost-Duitsland, het voormalige Oost-Duitsland. Prachtig gebied, ik kan het iedereen aanraden. Zalige mensen daar. En ik heb daar gesproken met mensen die dus eigenlijk de omwenteling hebben meegemaakt in 1989, de val van dus het DDR-regime. En zij hebben mij beschreven dat wat we nu eigenlijk meemaken, ja, dat dat eigenlijk ook was hetgeen zij hebben meegemaakt in de jaren voor de val van de DDR. Dus dat regime, dat voelde ook dat het door het volk absoluut niet meer gedragen werd. Ook de economische beloftes van dat regime, die kwamen nooit tot werkelijkheid. Ook dat is wel een opvallende parallel die we kunnen trekken. Hè. Laten we niet vergeten dat heel dat regime hier beloofd had dat de euro ons meer welvaart zou brengen en dat de prijzen niet zouden stijgen. Ze hadden ons ook beloofd dat de open grenzen ons alleen maar meer welzijn en welvaart zouden brengen. Ja, open grenzen hebben ons het coronavirus gebracht. Dus ook hun economische beloftes blijken niks waard te zijn.
Ja.
En ja, net als dus in de DDR, ook daar werd er dus nog een laatste propaganda-offensief uitgerold via alle tv-zenders, via alle kranten, om dus de mensen wijs te maken dat het DDR-regime het beste was. Ja, een jaar later lag het tegen de grond. Dus misschien, ja, is wat we nu beleven, die enorme roep om censuur, dat enorme gekrijs van we moeten fake news bestrijden en we moeten alles aan banden leggen tot het kleinste kanaaltje van sociale media. Ja, misschien is dat wel een stuiptrekking. Hè? Een stuiptrekking van een regime dat misschien binnenkort een val komt. Wie weet.
Ja, nou, dat is een interessant inzicht. Absoluut. Ik heb zelf een tijdje terug, naar aanleiding van dat React News zelf gedoeld werd als zeg maar nepnieuwswebsite door het ministerie in Nederland. Ben ik eens gaan uitzoeken van waar komt dat nou vandaan? Want die mevrouw, de oud-minister Ollongren, dat is nou niet iemand die zelf enorm goed kan duiden, zeg maar, wat ze nou precies, waarom ze nu precies overgaat tot het beschuldigen van bepaalde nieuwswebsites van nepnieuws. En dan anderen zouden dan wel kwaliteit nieuws brengen of wel echt nieuws brengen. Dus ik ben dat toen eens gaan uitzoeken van ja, waar komt dat nou vandaan? En dan echt specifiek over de hele nepnieuwscampagne. Want dat is in Nederland was dat echt een, nou ja, soortgelijke campagne als die jij zojuist beschreef vanuit de DDR. Dus met ook sportjes op de televisie.
Ja, ja, alles erop was,
ja. Ja, en toen ben ik eens inderdaad gaan kijken van waar komt dat nou vandaan? En dat is eigenlijk via de Verenigde Staten naar de Europese Unie gekomen en via de Europese Unie naar Nederland. Dat is heel overzichtelijk na te gaan met een tijdslijn van waar komt dat nou vandaan? En ook dat sluit toch wel goed aan bij dat verhaal over de DDR. Want ik denk dat die propaganda zou oorspronkelijk uit de Sovjet-Unie zijn gekomen. Vermoedelijk. In 89. En inderdaad. Maar dat viel mij erg op bij een van de laatste propaganda-offensieven vanuit de Nederlandse regering. Even kijken. Als we inderdaad nu zeggen van dit is een misschien ook niet meer een democratisch regime. En die heeft in ieder geval niet meer onder de bevolking voldoende steun. En grijpt daarom naar dergelijke middelen of naar het middel van censuur. Zijn er ook nog andere voorbeelden waarvan je denkt van nou, dit is. Dit is een mogelijke stap die men nog gaat zetten. Of bijvoorbeeld door het uit de lucht halen van websites. Hoe kijk je daar tegenaan?
Goh ja, ik denk dat de logische fase die je nu kan verwachten, die is al in gang gezet in Duitsland en in Groot-Brittannië. Dat is dat dus het gerecht met bepaalde cellen die dus echt gericht zijn op de strijd tegen zogenaamde fake news en opruiing en populisme en zo. Dat die dus op het terrein politieagenten eigenlijk op privéwoningen gaan afsturen om daar dus op de deur te bonzen en dus eigenlijk mensen met een account op social media te intimideren om te zeggen van voilà, jij hebt vorige week dit of dat gepost en dat is opruiing en dat mag niet en... Ja, dat men dus echt gaat proberen om de mensen nog wat meer te intimideren. Hier in Vlaanderen, denk ik, is het nog niet gebeurd, maar in onze buurlanden wel. Dus dat zie ik nog wel gebeuren. Want ja, je ziet ook dat men probeert om dus, laat ons zeggen, de klassieke hiërarchische wegen, waarlangs politiediensten en parketten en zo functioneren, om die te omzeilen met politiek correcte binnenwegen. Ja, dus waar jij vroeger, ik denk dat de terminologie in Nederland ongeveer hetzelfde is als hier. Hè. Vroeger moest iets gaan van de minister van Justitie naar de procureur-generaal, en de procureur-generaal naar de procureur, en de procureur naar de substituut, en zo helemaal naar beneden. Krijg je dus nu zogenaamde taskforces, hè, waar je dus een paar mensen samen hebt, hè, een soort themaprocureur en een soort themacommissaris voor diversiteit bijvoorbeeld. Hè. Dat bestaat ondertussen al echt, hè, een commissaris specifiek voor diversiteit. En die hebben dan dus de macht om eigenlijk zeer snel rechtstreeks op het terrein politieploegen het bevel te geven. Ja, je gaat die intimideren of je gaat die verhoren of... Ja, dus het systeem probeert eigenlijk van die censuurmachine efficiënter te maken, sneller te maken. Dus ik vrees dat we dat nog wel kunnen verwachten, ja. Ik kader in die context bijvoorbeeld ook de procedure die recent hier gevoerd is tegen de vereniging Moeders voor Moeders. Dat is een vereniging in Antwerpen die eigenlijk al vele tientallen jaren daar liefdadig werk doet. Dus die geven steun aan arme moeders van alle mogelijke achtergronden. Wel, die zijn nu veroordeeld door de rechtbank wegens zogezegd racisme, omdat ze gevraagd hadden aan dames om zonder hoofddoek in hun lokalen te komen. Nu, dat er een proces wordt gevoerd tussen twee partijen en dat er een rechter is die een uitspraak doet, dat is normaal. Maar wat niet normaal is, is dat heel deze procedure werd opgestart door een censuurinstelling van de staat alweer. Hè, dus dat heet hier Unia. Dat is dus eigenlijk ja, gewoon een instelling die volledig met belastinggeld is opgericht om te doen aan repressie, intimidatie en censuur. Tegen al wie zondigt tegen de dogma's inzake de immigratie. En dat is dus wel kras, hè, want dat betekent dus ook dat heel de advocatenkost van dus die instelling volledig betaald is door de belastingbetaler. Hè. En dat is natuurlijk alweer een schande, dat je dus voor een rechtbank geen situatie hebt met twee partijen die evenwichtig zijn aan elkaar, maar dat je enerzijds een kleine vereniging hebt die zich moet verdedigen, maar dat je anderzijds eigenlijk de volle staat hebt die met belastinggeld daar kan zwaaien en die dan natuurlijk een groter gewicht kan zetten. Dus ik kader dat er ook in, hè. Dat is ook allemaal intimidatie, dat is ook allemaal repressie en dat hangt allemaal samen.
Ja, nou, het is inderdaad in Nederland al zo dat mensen met berichten, vooral op Twitter, al eens bezoek hebben gekregen van lokale politie. Dus dat is inderdaad al gebeurd.
Oh ja.
Het is natuurlijk de vraag welke rechtsgrond daarvoor is, maar daar heb ik zelf geen idee van. Maar dat is inderdaad al gebeurd. Ik weet wel dat is misschien ook wel interessant om te noemen. Dat eigenlijk met niet het opstarten van het internet, maar het moment dat het echt publiek werd, een beetje rond 2000 zo, dus dat er echt grote groepen op het internet kwamen. Toen zaten eigenlijk die antiracisme tussen haakjes verenigingen, die waren eigenlijk daar al klaar voor om hetzelfde repressie toe te passen als dat. Zeg maar in de dagbladen en dergelijke gebeurt. En die hebben daar in het begin hebben ze toch wel wat succesjes daarmee behaald. En ik weet wel dat er iemand was die had was ook een kennis, die had een website. En daar reageerde iemand op. Dus het was niet eens het artikel zelf, maar de reactie. En die heeft toen die is voor de rechtbank gedaagd en die heeft toen een boete moeten betalen omdat iemand op zijn website reageerde. En sowieso, maar daarna kwam al heel snel bij ons dan Geen Stijl. Dat is toch wel een bekende populistische website. En die heeft eigenlijk die antidiscriminatie wederom tussen haakjes bureau daaronder doorgekregen, zeg maar.
Ah, dat is mooi.
En daardoor is eigenlijk in Nederland en ook natuurlijk met in reactie op politieke moorden die wij hebben gehad, is er toch wel wat ruimte gekomen om, om aan die censuur te ontsnappen. Dat is toch wel heel heel belangrijk moment geweest. En
ja, dat is natuurlijk misschien wel een hoopvol element, hè, want we kunnen ons natuurlijk ergeren aan al deze dingen, maar ik verwees daar straks al naar de geschiedenis. De geschiedenis leert ons natuurlijk ook wel een paar dingen over censuur en zo. En een van de dingen die de geschiedenis ons leert, is dat de censuur van de staat altijd achter de evolutie van de technologie aanholt. Ja. En het eigenlijk nooit kan winnen. Een van de meest beruchte pogingen tot censuur, dat was het verbieden van het drukken van boeken. Men heeft geprobeerd om het drukken van boeken te verbieden hier in de zuidelijke Nederlanden, want Antwerpen was een belangrijk drukkerscentrum waar dus protestantse publicaties werden gedrukt. En waar in het bijzonder dus een Bijbel werd gedrukt in de volkstaal. Hè, zodat mensen zelf van de Bijbel kennis konden nemen. En dus de staat vond dat gruwelijk gevaarlijk, want dan kregen de mensen allemaal verkeerde ideeën en ze verboden dus het drukken van die boeken. Ja, dat zijn natuurlijk dingen, dat is natuurlijk tot mislukken gedoemd, hè, eens dat die technologie er is. Aanvankelijk waren die drukpersen zo groot als een huis, maar dan werden die kleiner en efficiënter en goedkoper en werden die natuurlijk overal geplaatst. En ja, dat is met onze moderne technologie ook. De staat zal met zijn censuur altijd achter de feiten aanhollen. Hè. Op het ogenblik dat men er misschien in geslaagd is dat om Twitter en Facebook te censureren, ja, zal de doorbraak van Telegram en Signaal en andere toepassingen weer al zo ver zijn dat mensen een andere manier vinden om met elkaar in vrijheid te communiceren. Dus ze lopen altijd achter de feiten aan. En ik ben er ook van overtuigd, dat is dan een tweede hoopvol element. Zo'n campagne van censuur en intimidatie door een regime, zoals wij het nu meemaken, het kan maar blijven duren zolang de realiteit die mensen zien op straat niet flagrant in strijd is met de leugens die ze op hun tv-scherm zien. Want dan beginnen mensen echt vanuit hun eigen ervaring te zeggen van ja, maar hier wordt toch gelogen, dit klopt toch niet. En ik denk dat dat toch wel een moment is dat we aan het beleven zijn. Hè? De leugenpers zegt, omvolking dat bestaat niet. Dat is een samenzweringstheorie, dat is iets bedacht door extreem rechts. En mensen verlaten hun huis, gaan wandelen in hun eigen stad en zeggen, ik herken mijn eigen stad niet meer, want mijn stad is volledig door vreemdelingen overgenomen. Dus dat zorgt natuurlijk voor een kortsluiting in de hersenen van veel mensen. En daar denk ik dat je momenteel meemaakt dat vooral jongeren zeggen, kijk, wij zien de feiten zoals ze zijn. Hè. Wij leven in een land dat omvolkt wordt en wij gaan ons daartegen verzetten. Ook als het regime ons bedreigt, intimideert, censureert, voorliegt. We trekken ons niet meer aan. We gaan de straat op en we gaan in opstand komen, want we willen geen omvolkt land. En ja, dat is natuurlijk voor het regime een grote bedreiging. En ja, dat zou de komende jaren wel eens tot heel positieve resultaten kunnen leiden. Hè? Dat we werkelijk een vorm van democratische omwenteling beleven, regime change, en dat ook wij toch terug een land krijgen waar je fier op kan zijn, waar je blij kan zijn dat je er woont, en waar we ons in dat mooie rijtje van Hongarije of Polen zetten. Ja, landen waar terug het volk regeert en waar je een land hebt om trots op te zijn.
Ja, ook dat is wel een mooie parallel weer met de DDR. Daar, wat noemde men daar, het Zersetzung, als ik het goed uitspreek. En dat is inderdaad dat je wat je voor je ziet, met je eigen ogen ziet, dat dan door het regime wordt tegengesproken. Van, nou, dat is helemaal niet waar, zeg maar, wat je daar ziet.
Ja.
Dus dat wordt tegenwoordig, hebben wij daar volgens mij geen Nederlandse benaming voor, maar dat wordt wel eens als gaslighting omschreven, zeg maar. Dus dat Dat is inderdaad een goede, ook weer een goede parallel met de DDR. Wat betreft de alternatieve pers en hoe men die bestrijdt en ook hoe zeg maar die constant nieuwe wegen, wat je al zei, nieuwe wegen inslaan om daar toch dat toch de censuur te omzeilen. In Nederland kwam een tijdje terug een hoogleraar met een nieuw tijdschrift. Heet Gezond Verstand. Waarin vooral nieuws wordt gebracht en verslaggeving wordt gedaan over de coronamaatregelen. En waar dan ook artsen aan het woord worden gelaten en anderen die daar een andere mening ook over hebben. Ook over zelfs over het virus zelf. Toch heel opmerkelijk dat die. Want dat begon dan met het uitbrengen van een blad. En die konden dan in een aantal kiosken of in een aantal winkels hun blad neerleggen. En natuurlijk verspreiden via de post. En daar kwam dan een enorme reactie op. Dus eigenlijk van het moment dat het in de. Of een enorm negatieve reactie op. Vanaf het moment dat dat soort bladen voor mensen benaderbaar werden. Dus niet alleen via het internet, maar ook dat ze die gewoon in een winkel konden aanschaffen. Dus je ziet eigenlijk zelfs met een oud medium weer het botsen en het. En het nieuwe wegen inslaan van enerzijds de censuur. Dus die dan proberen druk uit te oefenen op die bedrijven die dan dat blad willen neerleggen. En anderzijds zeg maar de alternatieve pers die dan weer nieuwe of zelfs oude wegen zoeken om toch andere ideeën naar voren te brengen. Zie jij dat ook in Vlaanderen of elders? Of heb je daar voorbeelden van? Hoe zeg maar die beide krachten op elkaar botsen?
Ja, uiteraard. Hè. In Vlaanderen is het al, ja, is het al heel lang een feit dat bepaalde auteurs van boeken volledig geweerd worden uit het reguliere circuit van uitgeverijen bijvoorbeeld. Hè. En hun toevlucht moeten nemen tot, ik noem dat dan de ondergrondse dissidenten drukkerijen. Hè. Ja. Dus ja, die mechanismes die spelen spijtig genoeg al heel lang. Ik krijg soms de bedenking van, ja, maar jij spreekt over een regime en jij spreekt over zelfs een dictatuur. Is dat toch niet overdreven? Dan zeg ik altijd van, ja, maar neem nu eens de feiten waar zoals ze zijn. Als op dat ogenblik de populairste politicus van het land, Philip de Winter, als die geboycott wordt door alle uitgeverijen en als die zijn toevlucht moet nemen tot een eigen, volledig apart uitgeverijtje om zijn boek gedrukt te krijgen. En als dan de boekenbeurs, dat is eigenlijk het boekenfeest van Vlaanderen, waar dus elk jaar de ganse boekensector zijn opwachting maakt, als die boekenbeurs dan zelfs maar weigert om dat boek daar aan te bieden. En als uiteindelijk dus de uitgeverij Egmond was, dat dan verbonden met Vlaams Belang, processen moet voeren, alleen maar voor het recht om daar nog garmen met een tafeltje met wat boeken te staan. Ja, ga je mij dan nog zeggen dat dat geen vorm van totalitair systeem is? Ga je mij dan nog zeggen dat dat geen regime is dat op een heel agressieve manier probeert van afwijkende meningen buiten te houden? Ik vrees dat dat daar toch allemaal heel duidelijke illustraties zijn, maar nog eens, misschien staan we wel aan de vooravond van de omwenteling, het zou kunnen.
Maar er staan er geen strafbare dingen in of wordt er aangezet tot,
tuurlijk niet,
tot dingen?
Tuurlijk niet.
Nee. Tuurlijk. Dus het is eigenlijk gewoon een boek wat men gewoon zou moeten kunnen verkopen overal. En,
uiteraard.
En worden er dan ook andere politici op die beurs wel toegelaten? Bijvoorbeeld de uitgeverij van...
Iedereen. Iedereen.
Ah, oké, ja, nee, dat is wel heel duidelijk. Ja.
Dat staat zelfs de uitgeverij EPO, dat weet iedereen. EPO, dat is de uitgeverij van de communistische PVDA, waar dan bijvoorbeeld het boek werd aangeboden van Ludo Martens, dat was destijds de voorzitter van de PVDA, om uit te leggen dat Stalin eigenlijk wel een toffe vent was, dat hij eigenlijk niet te veel verkeerd had gedaan.
Ja. Wat betreft de alternatieve pers op het internet. Wij hebben natuurlijk zelf met React News, kan ik zeggen, toch behoorlijk last van dat op allerlei manieren wordt getracht om de bezoekerstoestroom af te knijpen. Enerzijds via de sociale media. Bijvoorbeeld Facebook blokkeert regelmatig artikelen die dan niet zouden kloppen. Nog een ernstigere mate artikelen die waarvan iets wordt aangemerkt als racistisch, dus als niet wenselijk, niet gewenste informatie, zoals bijvoorbeeld Zwarte Piet is daar natuurlijk een heel bekend voorbeeld van. Dus wij hebben daar zelf enorm last van. Ik merk het ook wel aan anderen die daar, sommige actiegroepen wordt heel hun sociale media bestaan verwijderd. Denk aan in Nederland Voorpost en in Vlaanderen, maar ook de Génération Identitaire, die hebben daar in Frankrijk hebben daar enorme last van. Terwijl wel mensen mogen wel over hun schrijven en dan is het natuurlijk vaak of bijna altijd negatief, maar zij mogen dan zichzelf niet verweren op diezelfde podia door iets van een vertegenwoordiging daar te hebben. Wat jij ook al aangaf, en dat doen natuurlijk wij ook, maar ook anderen, die zie je wel weer verschuiven naar andere sociale media en andere middelen zoeken om toch een zo groot mogelijk bezoekersaantal te bereiken. Dat lijkt volgens mij wel een weg zonder einde, zeg maar. Of een strijd zonder einde. Ik bedoel, wat denk je, heeft dat ook met de nieuwe techniek van doen? Dat er inderdaad constant weer iets nieuws wordt uitgevonden en dat inderdaad daar het regime bij achteraan hobbelt?
Absoluut, absoluut. En dat zal blijven gebeuren. En het is natuurlijk te vlug, je ziet dat effect niet op de korte termijn, maar bijvoorbeeld voor media als Twitter of Facebook is het ook zelfvernietigend, hè, wat zij doen. Want waarom wil iedereen op Twitter zitten, waarom wil iedereen op Facebook zijn? Omdat je altijd het gevoel hebt dat er iets gebeurt. Er is een botsing van meningen en eigenlijk, ja, we zijn sociale wezens. Eigenlijk is dat een van de dingen die we het meest interessante vinden, hè? Die botsing van meningen. Waarom gaan we zo graag vrijdagavond naar de kroeg? Toch niet om het bankpapier te bewonderen, maar toch om meningen uit te wisselen. Hè? Zeker de mannen onder ons. Hoeveel revoluties zijn al gepland en uitgevoerd aan de toog van het café? Dat is gewoon deel van ons mens zijn. En Facebook en Twitter zijn dus interessant, net omdat de meest uiteenlopende visies botsen. Nu, als die media zelf gaan censureren en dus eigenlijk een groot deel van de boeiende meningen eraf gooien, ja, dan krijg je saaiheid, hè, want dan krijg je natuurlijk eenheidsworst. En in het begin zal het effect daarvan misschien klein zijn. Een aantal mensen zullen dat zelfs toejuichen. Oh, tof, alleen maar linkse mensen nog op Twitter. Maar binnen 5 of binnen 6 of 7 jaar zou ik het nog wel eens willen zien. Die dingen gaan beginnen afkalven. Gewoon omdat het niet meer boeiend is. Het is niet meer interessant. En je merkt nu al, hè, dat eigenlijk het brandpunt van de actuele discussie zit nu op Telegram. Wat natuurlijk een totaal ander medium is, waar iedereen nog moet een beetje mee leren werken en nog goed moet ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Maar je ziet al onmiddellijk dat verschuift. Dus ja, dat heeft ook zijn eigen vorm van rechtvaardigheid, hè. Die bedrijven zijn volop bezig zich in de eigen voet te schieten. En ja, ze gaan dat nog wel merken ook.
Ja, het is dus eigenlijk een soort, wat vroeger een soort forum was, of een publieke debatplaats. Heeft zich dan verplaatst naar het digitale gedeelte. En die wordt er inderdaad dan vervolgens ingeperkt door de censuur. Als we een aantal conclusies kunnen trekken over, waar gaat die censuur heen? En ook, wat kan de alternatieve pers daarmee? Of wat kunnen alternatieve geluiden daarmee met die censuur? Mijn idee is daar zo bij van dat het alleen nog maar, dat is toch echt mijn verwachting, dat het alleen maar gaat toenemen nog. Als we zo zien wat we de afgelopen tijd al hebben meegemaakt. En toch wel behoorlijk opzichtige oproep tot censuur met weinig onderbouwing ook. Ik denk dan aan de al eerder genoemde die minister van Ollongren. vanuit Nederland. Die gaf laatst nog eens aan dat zij vond dat dat het haar mening was, kan ik wel zeggen, van dat de verkiezingen in Nederland beïnvloed zijn door Russische actoren. En toen werd eigenlijk gevraagd
Daar zijn ze
van,
weer, de Russen.
ja, toen werd eigenlijk gevraagd, toch wel, nou niet dan in studio natuurlijk, maar wel door de alternatieve pers eigenlijk gevraagd van, ja, waar blijkt dat dan uit? En eigenlijk blijkt uit de onderbouwing ook dat daar geen grondslag voor is. Dus ik kan daar eigenlijk alleen maar uit opmaken dat er nu blijkbaar ook zelfs geen de minimale onderbouwing van meer voor nodig is om zulke hele zware beweringen toch te doen. En ik vermoed dat toch dat nog wel in ernstige mate zich verder gaat zetten. En de inventiviteit, dat is toch wel het positieve van niet alleen van de alternatieve pers, maar ook van gewone burgers, is toch wel heel positief. Die inderdaad toch ook die niet al die coronamaatregelen pikken en op straat hun geluid laten horen, maar ook wel eens naar een vergadering toe gaan of hele inventieve zaken, filmpjes of wat dan ook op de sociale media zetten. Dus dat is toch wel heel positief eigenlijk hoe onder die ja, zware censuur toch mensen zich op hele unieke en ludieke wijze en wakkere wijze zich weten te verweren. Hoe kijk jij daar tegenaan, Rob?
Ja, ik denk dat censuur is natuurlijk te verwerpen. Censuur is ja, bijzonder ergerlijk als je het slachtoffer van wordt, zoals wij op Facebook met Rechtsactueel. Censuur kan bepaalde mensen in bepaalde posities soms monddood maken, ernstig schade toebrengen. Dat gebeurt ook, schrijvers, zangers, politici, noem maar op. Maar het grote voordeel is, de geschiedenis wijst ons daar toch op, is dat censuur nog nooit een regime gered heeft. Censuur is altijd een zwaktebod. Censuur is altijd een soort ja, verkrampte reactie vanuit een wankelend regime om te proberen om het tij te keren. Maar dat lukt niet. De katholieken hebben het protestantisme niet kunnen tegenhouden in de Nederlanden. Het Ancien Regime heeft de Franse Revolutie niet kunnen tegenhouden. De communisten hebben met hun censuur en propaganda de val van de DDR niet kunnen verhinderen. En mijn gevoel is, en dat is het positieve effect ervan, dat heel die censuur dermate ergerlijk is, ook voor gewone burgers die eigenlijk voordien niet echt politiek bewust waren. Ja, dat liberale regime waarin we leven nu in een fase is dat het echt actief de poten onder zijn eigen stoel aan het wegzagen is. Dat je nu het effect krijgt dat hele brave burgers, die vaak burgers die zelf nog nooit eerder gedemonstreerd hebben, die gaan dan een keer met een plakkaatje staan daar op jullie museumplein in Amsterdam, omdat ze die coronamaatregelen toch een beetje te verregaand vinden. En die worden daar dan met matrakken geslagen en die worden met waterkanonnen aangevallen. En ja, die mensen gaan natuurlijk naar huis met de overtuiging, ja, en met, hoe moet je zeggen, met de awakening, hè, het inzicht van dit is wel degelijk een agressief liberaal regime waarin ik leef. Hè. Dit is helemaal geen vrij democratisch land zoals men mij zoveel jaren belogen heeft. Hè. En dat is toch wel. Ja, dat is iets waar die censuur en die repressie dan toch voor zorgt dat mensen bewuster worden en wakker worden. En ik hoop dat we dat aan het beleven zijn.
Dat is een hele mooie gedachte en ook een mooie afsluiter van dit gesprek, denk ik. Rob Verrijk, ik wil je heel hartelijk bedanken voor alle informatie en inzichten.
Heel graag gedaan, George.
Rob Verrijk is jurist en schrijver. Zijn artikelen staan op de webstack van reactnieuws.net. En u heeft geluisterd naar het gesprek Censuur, steeds meer censuur van Reactnieuws.